Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen van Psalm 1, daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat, nog nederzit. Daar zulke samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeren met blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. En ook het tweede vers, we zingen samen van Psalm 1, de versen 1 en 2. luisteren wij dan nu naar Gods heilige wetten, naar de samenvatting daarvan, waarna wij zingen van Psalm 73, het 14e vers. Psalm 73, vers 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons de wet aldus samengevat. Ge zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Zoeken wij samen Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed, laat ons samen bidden. Grote, almachtige Heere in de hemel, laat dat de gesteldheid zijn van ons hart, nu we vanmorgen als gemeente zijn samengekomen in uw huis, wat we hebben gezongen, nagezongen, wat de dichter van Psalm 73 ons voorgezongen heeft. Ik vertrouw op hem geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. Heere, we zijn begonnen aan een nieuw jaar, nog maar zo pas. En Heere, zo in gedachten hebben we de vraag, wat zal dat jaar ons brengen als wij leven mogen in het heden der genade, komt het naar ons toe opnieuw een jaar van u ontvangen, wat doen we ermee? Mag het in het kader staan van deze woorden die we samen zongen, Heere, dat ons leven vrucht zal opleveren. En dat u, o grote landman, komt in ons leven om te onderzoeken of dat leven ook overeenkomstig die genade van u geleefd is. Dat die vruchten van geloof en van bekering er bij ons gevonden zijn. En Heere, als we dan ons leven overzien en als we dan bedenken wie wij zijn, dan, Heere, moeten we wegzinken, want we hebben geluisterd naar de geboden van u. En die geboden stellen ons één voor één schuldig. Maar nu zijn we gekomen in de kerk, Heere, om u te vragen om vergeving, om u te bidden om verandering, om te verlangen naar bekering. En dat moet één keer in ons leven gebeuren, dat weten we, dat wordt ons zondag om zondag ook voorgehouden en bepreekt. Maar dat moet ook telkens opnieuw, iedere dag opnieuw moet dat weer gebeuren. We hebben dat woord van u zo nodig, dat spreken van u hebben wij zo nodig, want wij zouden anders afdrijven. We zouden anders u de rug toekeren, ook naar ontvangen genade. En daarom maak het ook tot een gezegende dienst waarbij we mogen ervaren dat uw geest erin aanwezig is. Dat uw roepstem tot ons komt om terug te keren tot u de levende God. En als we nooit eerder bekeerd geworden zijn, Heere, bekeer ons dan vanmorgen. Laat ons uzelf dan zien in uw neerbuigende goedheid en liefde. En leer ons dan te zien, Heere, dat u er alles aan doet in ons bestaan. Opdat ons bestaan zal zijn tot eer en lof van uw naam. Heere, wij moeten erkennen dat wij mensen zijn die u de eer en de lof niet brengen van nature. Heere, en dat mag ons best eens stilzetten, dat mag ons best eens tranen kosten, dat mag ons best eens verdriet geven. U die zo goed bent, u die zo genaderijk bent, u die ons ook in het leven bewaart, u die ons een nieuw jaar geschonken hebt. En Heere, wat moeten we in alle eerlijkheid erkennen, we zijn zo bezig met de dingen van elke dag, de dingen van ons bestaan. En Heere, dat u vaak een sluitpost blijkt te zijn van ons leven, vergeeft u ons dat. En daartegenover stelt u iets totaal anders. U bent met ons maar bezig. En maar weer graven, en maar weer verdiepen, en maar weer mest leggen om onze levensboom, opdat er vruchten voortkomen. Heere, wilt u het maar doen. Want uit ons, Heere, is eigenlijk geen enkele verwachting meer. Laat ons maar weer zien vanmorgen wat genade betekent. En geef het aan ons allen, aan jong en oud. Maak deze dienst daarom ook tot een goede dienst, een gezegende dienst. En lieve Heere, waar ons hart naar u mag uitgaan, waar we met blijmoedigheid opgekomen zijn naar de kerk, dan mogen we belijden, Heere, dat is nou een vrucht van uw akker, dat hebt u erin gelegd. En daar danken we u voor. En dan bidden we ook, Heere, gaat u dan maar voort met dat werk. En geef ons dagelijks maar uw genade, dat we ons mogen verheugen in u, die naar waarde nooit is te danken. Hoort u ons gebed, o God, en geef ons een gezegend uur, jong en oud, ook als we thuis hebben afgestemd, tot lof en prijs van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons dan uit genade alleen, Ja, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen Gods woord vanmorgen in het Nieuwe Testament. Wij lezen naar het evangelie, naar de beschrijving van Lucas. Lucas 12, te beginnen bij vers 54 en we lezen voort tot hoofdstuk 13, vers 9. Lucas 12, vanaf vers 54. Daar staat boven de tekenen van de tijd, de boeteprediking van Jezus en de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Het gaat ons met name om dat laatste. Maar voor het verband lezen we vanaf vers 54, Lucas 12. En hij, dat is de Heere Jezus, zei ook tot de scharen: wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen, en het geschiet al zo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn, en het geschiet. Gij geveinsde, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven, en hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet, hetgeen recht is? Want als ge heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doet naastigheid op de weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken, en de rechter u de gerechtsdienaar overleveren, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, ge zult vandaar geen zins uitgaan totdat gij ook het laatste penningske betaald zult hebben. En er waren te diezelfde tijd enige aanwezig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee zij. Dat betekent nee zeker niet. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zei deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zei tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaar zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet, hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben, en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Tot zover, gemeente, de schriftlezing, de tekst voor de prediking, vindt u in Lucas 13, de versen 8 en 9. En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben, en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult ge hem namaals uithouden. Tot zover. Gemeente, laat ons samen gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 37. Psalm 37. U hebt gelegenheid om uw liefdegave te geven in de eerste rondgang bestemd voor de diaconie. Tweede rondgang betreft de collecte voor de kerk. En aan de uitgang wordt uw gaven eveneens voor de kerk gevraagd. De Heere zegen u met de gave in zijn dienst. Wat de afkondigingen betreft, op de Heuvelente woensdagavond 10 januari begint de kerkdienst om 19:30. Dominee D. Breuren hoopt dan voor te gaan. Stel, de collectebonnen kunnen tussen 19:50 en 19:55 afgehaald worden in de oude school. Op de Heuvelente zondag 14 januari hoopt dominee D. Breuren in beide diensten voor te gaan. Vanmiddag is er weer zondagsschool. Deze week beginnen alle catechisaties weer. Deze of volgende week beginnen alle clubs, kringen en verenigingen weer. En u wordt verwezen naar de kerkbode. We gaan zingen van Psalm 37, het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En het derde vers, geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. 37, 2 en 3. gemeente, nog maar een week geleden zijn we de drempel overgegaan van oud naar nieuw. En in de regel geeft zo'n overgang ons gelegenheid tot een stuk bezinning. Wat heeft het afgelopen jaar ons gebracht en wat kunnen we als gemeente en ook persoonlijk van het nieuwe jaar, onze Heere 2018, verwachten? De een zegt, ik hoop nu uitzicht te hebben na een periode van ziek zijn op volledig herstel. Een ander zegt, nou, 2018 is voor mij in die zin een spannend jaar. Ik moet examen afleggen. En daar hangt, naar de mens gesproken, veel van af. Dat is een schakelmoment in mijn leven. En ik hoop toch wel mijn opleiding af te kunnen ronden. Een derde zegt, we hebben trouwplannen en we zien er bijzonder naar uit om in het komende jaar als man en vrouw samen verder te kunnen. Of misschien zijn er zelfs ook wel mensen in de gemeente die moeten zeggen, helaas, de ziekte zet door, zal ik het einde van 2018 wel beleven? Waar zullen we in 2018 allemaal nog voor komen te staan? En zo heeft een ieder, jong en oud, zijn eigen invalshoek, zijn eigen verwachting. Maar gemeente, hoe verschillend onze verwachtingen ook kunnen zijn, wie van ons is bezig met dit ene? 2018 geeft mij gelegenheid, opnieuw gelegenheid om de Heere te zoeken. Het jaar onzes Heren 2018 is genadetijd. Wij zijn allen nog steeds in het heden der genade. Het nieuwe jaar is een teken van Gods grote langmoedigheid, Gods grote geduld, zijn grenzeloze liefde jegens ons. Want hiertoe heeft de Heren ons levenstijd gegeven. God is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Gemeente, ik hoop dat u zo het nieuwe jaar bent ingegaan. En dan wordt het een goed jaar. Al hebben we dan misschien in dit leven vele tegenslagen te incasseren, ja. Al zou ons misschien in het jaar dat voor ons ligt alles worden afgenomen. Als we zo gestemd mogen zijn, als dat nu ons gebed mag zijn, dan komt het goed. Gemeente, laten wij vanmorgen onze ogen opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is. De hemelse wijngaardenier die er alles aan doet om vrucht uit uw bestaan, hoe onmogelijk dat voor u misschien ook lijkt, om vrucht uit uw bestaan tevoorschijn te roepen. En laten we naar zijn stem gaan luisteren. Als we hem horen zeggen, ja, als we hem horen pleiten, Heere, laat hem ook nog dit jaar, laat haar ook nog dit jaar, totdat ik om hem of haar gegraven en mest zal gelegd hebben. Vader, geeft u hier in Waarder ook nog een jaar. Geeft u nog gelegenheid, opdat ook vanuit deze gemeente u gegeven wordt waar u recht op hebt. Gemeente, mag ik u dat nou eens vragen? Zou dan je hart niet openbreken? Een wijngaardenier die in de bres springt. Een wijngaardenier die het voor u en voor mij nog wil opnemen. Of kan het misschien zijn dat u zegt, dominee, houdt erover op, zulke preek heb ik heel mijn leven al gehoord. Dat je er eigenlijk koud en onverschillig onder blijft. Wel, gemeente, hoe het ook is. Ja, als dat laatste misschien het geval is. Dus ik ben zo koud. Ben zo geesteloos. Ik weet allemaal best. Dat dan vanmorgen, gemeente, de schrik des Heren u mag bewegen tot het geloof. Want dat is de keerzijde van een onvruchtbaar leven, een goddeloos bestaan. Dan zal eenmaal over ons bestaan worden uitgesproken, hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook nutteloos de aarde? We gaan luisteren, gemeente, naar de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En de Heere Jezus spreekt daarbij over ten eerste een rechtmatige aanspraak. Ten tweede een afschrikwekkend oordeel. En als laatste een genaderijk uitstel. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En de Heere Jezus spreekt daarbij ten eerste over een rechtmatige aanspraak. Ten tweede een afschrikwekkend oordeel. En als laatste een genaderijk uitstel. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En de Heere spreekt in de eerste plaats over een rechtmatige aanspraak. Gemeente, jonge mensen, iedereen, elk mens is geneigd als het gaat om het woord van God, als het gaat om het geestelijke leven, allereerst en vooral bezig te zijn met een ander. De vraag van Petrus brandt ons feitelijk allen in het hart toen het ging om zijn mededisciple, om Johannes. Wat zal er met Johannes gaan gebeuren? Maar de Heere Jezus die weet met die verkeerde neiging van ons wel om te gaan. Want weet u, gemeente, zodra we in de prediking gaan luisteren voor de buurman of voor de buurvrouw bij ons in de kerkbank, links en rechts, dan horen we als het ware de Heere Jezus tegen ons zeggen: wat gaat het u aan? Volg gij mij. En iets dergelijks is hier nu in onze tekst aan de orde. Want wat is er gebeurd? Terwijl dat de Heere Jezus onderwijs geeft en de mensen oproept om de tekenen van de tijden goed in ogenschouw te nemen, zijn er een aantal mensen die de Heere Jezus, om zomaar eens even te zeggen, een theologisch probleem, een soort theologisch vraagstuk hebben voorgelegd. Wat is er aan de hand? Wel, ze hebben gehoord van het neerslaan van een opstand op een gruwelijke manier, op een bloedige manier. Een aantal Galileërs zijn om het leven gebracht. Het waren verzetstrijders, opstandelingen. En die mensen dachten slim te zijn. Want ze konden net aan de Romeinen ontsnappen. En ze dachten: weet je wat we doen? We gaan naar de tempel. Daar in de tempel durven die Romeinen toch niet te komen. Die zijn toch altijd een beetje beducht om zich met de godsdienst van Israël te bemoeien. Dan krijg je alleen maar problemen van. We gaan naar de tempel. En daar zijn we veilig. Maar waar ze niet op gerekend hadden is gebeurd. Wat een misrekening. De Romeinen stormden achter ze aan, zomaar het heiligdom binnen. En al die verzetstrijders zijn daar genadeloos om het leven gebracht. En nu rees bij de Joden een vraag. Van ja, God heeft dit blijkbaar toegelaten. Dan zijn deze mensen wel hele grote zondaars zeker. Dan moeten ze een gruwelijke zonde hebben begaan in het leven. Want anders dan zouden ze niet op zo'n gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht. Maar de Heere Jezus is daarin duidelijk. Dan is zijn antwoord: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs? De Heere Jezus zegt: mensen, uw denken is verkeerd. Dit voorval zou u op een ander spoor moeten zetten. U moet niet komen met de vraag: zijn deze mensen grotere zondaren dan anderen? U moet komen met deze vraag: hoe zit het nou met mij? Ook ik kan zomaar uit het leven worden weggenomen. En wat dan? Ben ik dan bekeerd? Ken ik dat nieuwe leven? Draag ik vruchten tot eer van die hemelse schepper? En het antwoord van de Heere Jezus klinkt hard, maar is ten diepste liefdevol. Want het eerlijke antwoord is dit: indien gij u niet bekeert, zult gij allen desgelijks vergaan. U zou bezig moeten zijn met een andere vraag. Ik krijg nog genadetijd. Wat doe ik met die tijd? Hoeveel mensen worden er niet weggenomen, weggerukt uit het leven, zomaar, door ramp, door ongeluk. Soms, we lezen ervan, gemeente, ja, ook in het afgelopen jaar, het zal in 2018 niet veel anders zijn, vrees ik. Zomaar soms duizenden mensen tegelijkertijd. Eeuwigheid. En ja, als dat dan gebeurt in het midden van deze wereld, dan stapelen de vragen zich op. Dan zeggen de mensen, kon God niet? Of als God dan een God van liefde is, waarom? En zo was het ook met die 18 mensen. Die zomaar van het een op het andere ogenblik werden weggenomen. Omdat de toren van Siloam blijkbaar omviel. Ja, en zij werden onder dat puin bedolven. En Jezus zegt, die mensen waren niet slechter, die mensen waren niet beter dan u. Maar weet dit, als gij u niet bekeert, zult gij insgelijks vergaan. De Heere Jezus zegt, dat is feitelijk de boodschap, ligt u daar wel eens wakker van? En daarbij bedoelt de Heere Jezus niet alleen, als het in uw leven niet komt tot bekering, dan zult u eveneens sterven, maar als u niet komt tot bekering, dan zal het sterven hetzelfde afschrikwekkende karakter dragen als het sterven van die Galileërs en als die mensen die onder die toren terecht kwamen. Ja, zegt de Heere Jezus, afschrikwekkend, wat zeg ik, dan zult u eeuwig sterven. Dan zult u vergaan, dan zult u uitgehouwen worden, net als die onvruchtbare vijgenboom, en in het vuur geworpen en verbrand. Gemeente, allereerst dat maar even neerzetten. Dat is dus de levensernst die vanuit de tekst naar ons toe komt. En daartoe vertelt feitelijk de Heere Jezus de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Nou, en nu gaan we preken, nou gaan we verder, dan gaan we kijken. Dus ik hoop dat u dat duidelijk hebt. In dat kader, in die context staat deze gelijkenis. Dan gaan we maar eens naar die vijgenboom zelf kijken. We zien daar een eigenaar en we zien ook een wijngaardenier. Het eerste, gemeente, waar we de aandacht voor vragen is dit, dat die eigenaar van die boom vruchten mocht verwachten. Hij had er recht op. Hij kon, om het zo maar te zeggen, er rechtmatige aanspraak op maken. En die eigenaar had er alles aan gedaan dat die boom vruchten met zich mee zou brengen. Want kijk maar goed wat er staat in de tekst, houdt u de Bijbel er maar even zo bij in het zesde vers. Er staat namelijk dat die landheer die vijgenboom geplant heeft in een wijngaard. Nou ja, een wijngaard is dus niet voor vijgenbomen, een wijngaard is voor de druiven. Maar waarom staat dat er nou bij? Dat heeft een diepe betekenis. Want je kunt een wijngaard niet zomaar overal beginnen. Wijngaard kun je alleen daar hebben waar de allerbeste grond is. De meest vruchtbare bodem. En juist op die meest vruchtbare bodem had die eigenaar die vijgenboom geplant. De eigenaar mocht dus redelijkerwijs vrucht verwachten. Gemeente, nou de toepassing. Is dat feitelijk ook niet zo met de mens? Zeg het eens, heeft de Heere in de hof van Ede de mens misschien iets onthouden? En ook later, toen de mens van God was afgevallen. Hoe vaak is God de mens niet nagekomen, nagelopen? Heeft God de mens niet een rijke belofte gegeven? De moederbelofte, namelijk het zenden van zijn zoon. Ja, God heeft één volk uit alle volkeren verkoren dat zijn naam zou dragen. Is het volk Israël niet geweest een vijgenboom die zoveel voorrechten had genoten? Een gemeente, ja zeg het maar, wat is het resultaat geweest? En zeg het ook maar van uw eigen leven, wat is het resultaat geweest? Heeft God daar de eer van ontvangen? Heeft God de vruchten ontvangen die hij waard is? En weet u wat nou de dichter van Psalm 95 zegt? En dan horen we de Heeren het uitklagen. 40 jaren heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart. En zij kennen mijn wegen niet. Misschien mag ik de lijn nog wat verder doortrekken. Bent u minder bevoorrecht? Kijk, want wij hoeven niet met een beschuldigende vinger richting Israël te wijzen. Zeg het eens, zijn ook wij niet geboren op wat wij dan zo plechtig noemen de erf van het verbond? Zijn ook wij als mensen niet geplant als een vijgenboom in de wijngaard, neergezet op de beste grond? En wordt u niet week aan week het woord bediend? En moeten we dan niet zeggen, nee, het ligt niet aan de Heere. De Heere wil u van voldoende voeding voorzien. We hebben niet met een karig God van doen die vruchten eist, waarbij hij tegelijkertijd ons de noodzakelijke voeding onthoudt. Sommige mensen denken dat. Maar zet u dat maar uit uw hoofd. Wat de Heere vraagt, dat geeft hij ook. Hoor eens hoe veelzeggend dat klinkt. Een zeker man had een vijgenboom in zijn wijngaard. Gaan we een stap verder. Tegelijkertijd geldt er van deze landman ook nog iets anders. Er staat, hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En dat komen van die man, dat is niet eenmaal in een jaar, op een tijdstip dat je vruchten zou mogen verwachten. Nee, het beeld is dit, telkens opnieuw kwam die terug om achter dat bladerendek te kijken of er al iets van ontluikend leven was te bespeuren. Die landman zoekt onophoudelijk, onvermoeibaar naar vrucht. Hoe ik dat weet, vanwege het eenvoudige feit dat een vijgenboom niet eenmaal vruchten draagt in een jaar, maar wel tot 10 keer vruchten kan dragen. Maximaal dan wel, weliswaar, maar tot 10 keer vruchten kan dragen in een jaar. Gemeente, dat maakt deze gelijkenis eigenlijk nog confronterender. Die landman is als de vader in die andere gelijkenis, die dagelijks op de uitkijk staat om te zien of zijn verloren zoon niet misschien terugkomt. Mag ik u vragen, ziet u dat beeld voor u of niet? Ziet u dat gespannen verwachten van die ene landman? Ja, ik weet best wel, wij moeten de Heere zoeken in het jaar dat voor ons ligt. Maar zullen we het eens omdraaien? De Heere zoekt ook. De Heere onderzoekt ons. En hij ziet of er iets is waar hij blij mee kan zijn. En dan niet af en toe, maar voortdurend is hij bezig. Mag ik de vraag u eens stellen? Hoe lang heeft de Heer u al onderzocht? Heeft de Heer iets mogen vinden? Heeft de Heer iets mogen vinden? Nee, ik vraag u niet of u een rijk bladerendek kunt tonen. Sommige levensbomen zijn imposant wat voorkomen betreft. Het zijn bomen die er echt staan. Daar kun je niet omheen, om het zomaar te zeggen. Wat zitten ze rijk in het blad. En het doet ons vermoeden dat als je daaronder kijkt, nou dan moet je vele vruchten aan kunnen treffen. Maar helaas, ja, op een afstand leek het heel wat. En de wind deed die bladeren machtig ruisen. Maar de Heere zoekt in uw leven en in mijn leven geen blad. Maar de Heere zoekt vrucht. Weet u, er zijn vele mensen die zich juist met het blad tevreden stellen. Als ze maar wat kunnen laten horen. Als ze maar wat kunnen laten zien. Maar gemeente, daar gaat het niet om. De Heere wil iets aan u proeven. Mag ik u dat vragen? Kunt u niet alleen wat laten zien en wat laten horen als die wind komt, hè, dat ruisen van die bladeren. Maar valt er bij u wat te proeven? Of misschien moet ik het omdraaien. Misschien moet ik zeggen, heb u hem, heb u de Heere Jezus in je leven wel eens geproefd? Heb je de Heere Jezus wel eens geproefd? In de prediking, in de bediening van het evangelie. Dat je hart naar hem is uitgegaan. Dat je zegt, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Meer dan honing, mijn mond. En uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Nee, bladeren. Ja, dat is ook belangrijk. Het gaat om vrucht. Bladeren geven geen smaak. Bladeren ruisen imposant, maar verzadigen niet. Vrome klanken. Veel bladergeritsel. Dat is niet genoeg. Hij kwam en zocht vrucht daarop. Niets anders kan hem tevreden stellen. Hoeveel zullen er straks komen op de dag der dagen die de Heere niets anders hebben aan te dragen dan bladeren in plaats van de noodzakelijke vruchten waar hij naar verlangt. Gemeente, zonder dat kunnen we voor hem niet verschijnen. Hoor wat de landman zegt tegen de wijngaardenier, hou hem uit. Waartoe beslaat hij onnut de aarde? Tweede, gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Afschrikwekkend oordeel. Hou hem uit, zegt de landman. Waarom is dat? Wel, gemeente, weer zo'n aangrijpend facet uit de gelijkenis. Dat is niet enkel omdat die landman vrucht misloopt, voordeel misloopt. Daarvan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, het is jammer, hij staat er nou eenmaal, ik heb er verder niks uit gewonnen. Jammer. Nee, de Heere Jezus tekent ons de situatie veel aangrijpender uit. Het gaat hier niet enkel om een mislopen van voordeel, maar het staan van die onvruchtbare vijgenboom is feitelijk ook tot schade. Gemeente, en dat moeten wij goed beseffen. Bij het niet voortbrengen van de vruchten van geloof en van bekering doen wij het koninkrijk Gods schade. De Heere Jezus heeft eens gezegd tegen het volk Israël, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen en een volk gegeven die zijn vruchten voortbrengt. Wat ik bedoel te zeggen, gemeente jonge mensen, is dit. Er bestaat in het geloofsleven geen neutraal gebied. Indien u het koninkrijk Gods niet bouwt, berokkent u het schade. Breekt u het koninkrijk Gods af. En het is één van de twee. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Die onvruchtbare vijgenboom moet worden uitgeroeid. Die moet worden weggehaald. En weer stel ik de vraag, waarom? Wel, die vruchteloze vijgenboom is niet alleen nutteloos, nou zou ik kunnen laten staan, maar is ook schadelijk. Het is een ramp voor zijn omgeving. Het enige dat hij doet is veel schaduw geven en de kostbare stoffen weghalen uit de grond. En alles gaat dan vervolgens ten koste van die druivenoogst. Vandaar dat we die eigenaar ook horen zeggen, waartoe beslaat hij ook onnuttig de aarde. Gemeente, wat is nu het punt dat ik wil maken in de prediking? Dat is dit, dat geesteloosheid veel schadelijker is, dat onbekeerlijkheid veel schadelijker is, dat de verharding van ons menshart veel schadelijker is dan wij als mensen voor waar willen houden. Wij zeggen, nou ja, zolang een mens is onder het woord, kan die nog bekeerd worden. En dat is natuurlijk ook zo. Dat is natuurlijk ook zo. Maar geesteloosheid, verharding van ons hart, onbekeerlijkheid is geen neutraal gebied. Dat is levensgevaarlijk. Hoor maar. Want wij kunnen die overwegingen van die eigenaar om die boom weg te halen ons goed voorstellen. Ik denk ook persoonlijk wel dat het de mensen heeft aangesproken die deze gelijkenis hebben aangehoord. Ja, wat zeg ik, die mensen toen, maar ik denk ons allen hier in de kerk. Dit beeld spreekt ons natuurlijk allen aan. Als wij naar ons eigen leven kijken, dan zeggen we, ja, luister nou eens hier. Daar ga ik geen tijd, daar ga ik geen energie aan verspillen. Hoe lang ben ik daar al mee bezig? Als het nou verder niks oplevert, als het me nou niet echt verder brengt, dan zeg je, ja, wat heeft dat nou voor zin? Ik kan mijn energie wat beter gebruiken. Of we zeggen, ja, we moeten ook zakelijk zijn, nietwaar? Nou, als dat dan zo is, als wij nu als mensen geneigd zijn om zo te denken en zo te handelen, is er dan een reden aan te dragen waarom dat de Heer anders zou handelen? Anders zou handelen met ons als mensen die weigeren om vrucht voor te brengen. Hoor eens, dan snijd je toch door de ziel of niet? Hoor eens wat die landman nou feitelijk zegt. Hou hem uit. Hou hem uit. Daar zit iets in van, dat is definitief. Dat heeft iets in zich van oordeel. Uithouden, dat wil zeggen, dan ben je afgesneden. Het heeft iets van het wegnemen van je plaats. En zodra dan de opdracht is uitgevoerd en de boom is verwijderd, dat is ook het aangrijpende ervan. Je kan niet zeggen, ah, nou, ik me vergist, hè. Ik heb die boom omgezaagd of ik heb die boom uitgegraven, want dat is feitelijk de betekenis. Dat is nog aangrijpender. Het is niet hak hem om. Zo wordt het nog wel eens vertaald in andere vertalingen, maar dat staat er niet. Hou hem uit. Dat betekent uitgraven, met wortel en tak, niks overblijven. Maar je kan dan daarna niet zeggen, ja, nou heb ik hem omgezaagd of ik heb hem uitgegraven, ik zet hem maar weer terug. Nee, dat is het oordeel. En dat is feitelijk dan ook het aangrijpende van het beeld dat wij vanmorgen overdenken. Je kan niet achteraf zeggen, ik heb er spijt van. Ik ga die boom terugzetten om die boom in alle luister te herstellen. Uithouden is uithouden en dat doe je maar één keer. En de landman is zeker van zijn zaak, hij heeft de knoop doorgehakt. Het oordeel is geveld. Enkel de boom nog. Het oordeel staat vast, de boom moet om. Gemeente, zullen we hier eens even halt houden? Zo staat het er nu met u en mij van nature voor. Wij denken dat het wel meevalt. Wij denken dat de Heer het oordeel toch niet ten volle uitvoert of nog herroepen kan. Maar als de boom valt, dan blijft hij liggen. En zoals de boom valt, blijft hij liggen. Dit is met recht een afschrikwekkend oordeel. Te meer omdat hier gesproken wordt over uithouden, uitroeien met wortel en tak. En weet u wat nou zo merkwaardig is? Als ik het nu even overzet naar de context van Israël, dan moet u dit bedenken, dat een vijgenboom in Israël een van de meest kostbare voorwerpen, een van de meest kostbare gaven was. Want uit een vijgenboom, daar kon je vijgenolie, olijfolie winnen en die olijfolie was duur en was een grondstof voor vele kostbare producten. Het was zelfs zo in die dagen dat als er een oorlog uitbrak tussen de verschillende volkeren. Nou ja, goed dat mensen elkaar dan naar het leven stonden. Dat was wel bekend natuurlijk met een oorlog. Daar is het natuurlijk een oorlog voor. Maar als je dan bij het andere volk de vijgenbomen zou omhalen, dat was eigenlijk het toppunt van wreedheid. Dat deed je niet. En waarom niet? Omdat een vijgenboom namelijk jaren en jaren nodig heeft voordat hij werkelijk voor het eerst de vruchten gaat voortbrengen. En als je dan bij het volk, het vijandelijke volk, alle vijgenbomen weghaalt, dan ontneem je zo'n volk zijn bestaan en zijn bestaanszekerheid. Maar indien nou een vijgenboom geen vrucht draagt, indien nou die vijgenboom nutteloos de aarde in beslag neemt, dan wordt die vijgenboom van het meest kostbare het meest waardeloze. Zo waardeloos, want voor timmerhout kun je het niet eens gebruiken. Was ook bekend in die tijd. Daar moest je wat anders voor nemen, maar in ieder geval geen vijgenhout. Het enige waar je het nog voor zou kunnen gebruiken, dat was dat als je het in het vuur wierp. Het deugt nergens meer voor dan om in het vuur geworpen te worden. Net als het zout, dat smakeloos geworden is. Zout is kostbaar, zout is noodzakelijk. Wat zeg ik, zout is essentieel. Zonder zout kan een mens niet eens leven. Maar Jezus zegt, als het smakeloos geworden is, ja, dan dient het er alleen maar toe, nergens meer toe, dan alleen maar door de mensen vertreden te worden. En zo gemeente, en dat is het aangrijpende van de boodschap van deze morgen, is het nu met de schepping, zo is het nu feitelijk met u en mij. Waardevol in Gods oog. En God zoekt vruchten van bekering. Vruchten van een schuldverslagen hart. Van een ontluikend geloofsleven. Maar als dat nou niet gevonden wordt, wat dan? Dan wacht ons een verschrikkelijk oordeel. Dus zo dicht ligt dat bij elkaar. Zo dicht ligt dat bij elkaar. Uiterlijk geen verschil. De een draagt vrucht, de ander niet. Maar voor de eeuwigheid, gemeente, maakt het verschil uit. Of u dan zult worden verheven door hem en geëerd door hem, gekoesterd door hem, in waarde gehouden door hem. Of dat u wordt veracht, wordt vernederd, wordt vertrapt en uitgeroeid en neergeworpen. Dan zal er in het mensengeslacht een onbevattelijke scheiding gezien worden. Daar zullen er zijn, ongetwijfeld ook vanuit Vader, die hoog worden opgeheven, zittend op de tronen om te oordelen de 12 stammen Israëls. Maar er zullen er, o God verhoeden het, ik durf het bijna niet te zeggen, gemeente. Laat het alstublieft niet waar zijn, heren. Zouden er mensen zijn vanuit Waarder, van wie zou moeten gelden, ze zullen als Capernaum tot de hel worden nedergestoten. Dat is de realiteit. Jezus die zegt het ons zo onomwonden, 2 zullen er op een akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. 2 vrouwen zullen er malen in de molen. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. 2 zullen op een bed zijn. Ben je getrouwd? De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Gemeente, ik ken geen aangrijpender boodschap dan deze. De landman geeft de opdracht. Hou hem uit. En dat terwijl hij zo'n waardevolle plaats gekregen had. Zo zien we dus de Heere Jezus in de tweede plaats spreken over dat afschrikwekkende oordeel. Maar nu krijgt de gelijkenis, gemeente, nu krijgt de gelijkenis een verrassende wending. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. En we zien in de laatste plaats een genaderijk uitstel. En nu hoor ik iemand zeggen vanmorgen, ja dominee, u hebt het maar over die vruchten en zo, maar u hebt nog maar geen woord gesproken over wat die vruchten nou feitelijk zijn. En u wilt toch ons niet vertellen dat wij het moeten zijn die dat allemaal maar op moeten brengen, dan wordt geen mens zalig. Laten we daar nog een paar woorden over zeggen. Ik hoor iemand zeggen, ik zit daar eigenlijk mee, diep in mijn hart. Want als ik terugzie op mijn leven, moet ik zeggen, wat heeft mijn leven nou feitelijk opgebracht? Misschien dat er iemand in de kerk zit die zegt, ik ben nou gekomen aan de schemering van mijn leven. Misschien gekomen aan, ja, aan de avond van mijn leven. En dan heb ik ook wat gelegenheid om zo eens terug te denken. en terug te zien op mijn leven. En dan moet ik soms de bittere conclusie trekken. Wat heb ik nou eigenlijk in mijn leven tot stand gebracht? Wat is nou de vrucht geweest van mijn werk? Wat is nou feitelijk de vrucht geweest van mijn leven? Ben ik nou misschien niet zo iemand die onnuttig de aarde in beslag genomen heeft? Het is waar, hè? Kan ons aanklagen, kan ons aanvliegen. En de gelijkenis op dit punt is duidelijk. Maar nu krijgt de gelijkenis een troostvolle wending. Want zie eens naar die ene wijngaardenier. De man die dus voor die wijngaard moest zorgen en dus ook voor die boom moest zorgen. Wat doet die man? Hij pleit bij de eigenaar. Die wijngaardenier doet een belofte aan die eigenaar. Die wijngaardenier die zegt, ik zal nog meer werk aan hem gaan verrichten. Ik ga hem nog meer aandacht geven, nog meer liefde aan die vijgenboom besteden. En dan vraagt hij aan de eigenaar om een jaar uitstel. Laat hem ook nog dit jaar. Laat hem nog staan, heer, in 2018. Jongens en meisjes, wie is deze wijngaardenier? Hij is zo bezorgd om die vijgenboom. Hij ziet zo graag vruchten tot eer van de eigenaar. Nou, ik denk dat jullie mee gedacht al voor zijn, toch of niet? Wie kan met die wijngaardenier nou anders bedoeld zijn dan de Heer Jezus? Hij die gekomen is naar deze aarde, opdat een mens zich bekeren en leven. Met het oog op hem, zegt Johannes de Doper tot de mensen, brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En die vruchten wil Jezus aanbieden aan zijn hemelse Vader. Nee, dat hoeven we niet in eigen kracht te doen. Dat kunnen we niet eens in eigen kracht. Maar hoor eens dat die wijngaardenier wil. Dat die wijngaardenier dat gaat doen. Wat doet hij? We zien het gebeuren. Hij gaat door de knieën. Hij wil mest leggen om de levensboom. Hij heeft het ervoor over gehad, gemeente. En hij maakt alle omstandigheden zo gunstig mogelijk. Opnieuw wil de Heere, ook in dit deel van zijn wijngaard, werken. Hij wil mest leggen. Ook met betrekking tot waarder. Heere, laat hem ook nog dit jaar om te zien of er vruchten voortkomen. Gemeente, daar is een Christus die omwille van zijn borgwerk de Vader gebeden heeft. We zien hier de wijngaardenier, we zien hier de Heer Jezus Christus die naar voren springt. Voor mensen over wie het oordeel feitelijk al geveld was. De Heer Jezus die naar voren springt en pleit bij zijn Vader. O nee, gemeente. De Heere Jezus kiest niet de gemakkelijkste weg, toch? De Heere Jezus die kiest niet de weg van de minste weerstand. Want de Heere Jezus, hij kiest ervoor om een jaar lang weer te lijden en te strijden. En die wijngaardenier die zal beseft hebben wat dat betekent. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Hij zal moeten besnoeien. En hij zal om die boom heen moeten graven. Overbodige wortels moet hij weghalen. Moet extra voeding aanbrengen. Het is een werk van lange adem. Het is werk van bloed, zweet en tranen. Nou, uithouden is zo gebeurd. Nou ja, dat kost ook een dag. Maar goed, dan ben je er vanaf, zou je zeggen. Hè? Kost een dag. Ben hem kwijt. En wat heeft nou de zaligmaker gedaan, gemeente? Kan dat uw hart niet verbreken? Hoe oud bent u geworden? Jaar aan jaar, dag aan dag. Gaat hij door de knieën. En zegt hij, ach vader, Laat hem toch. Laat haar toch. Geef ge vader nog uitstel. Laat mijn vader nog alle zorg en liefde aan hem of haar besteden. Vader, laat mij nu gaan naar de aarde. Zie, ik kom om uw wil te doen. Zie, ik kom om die vruchten voort te brengen. En allen die in mij gevonden zijn, allen die in mij overgezet zijn, door het geloof zullen eveneens vruchten gaan voortbrengen. En zo komt gij, o Vader, zo horen we de Heere Jezus zeggen, zo komt gij, o Vader, tot uw doel. Niet door heel uw schepping uit te roeien, maar door mij te sturen en mij mijn liefdewerk te laten doen. Gemeente, hoe het afloopt in de gelijkenis, dat staat er niet. Of de wijngaardenier uiteindelijk na dat jaar succesvol is gebleken en dat er toch nog vruchten zijn voortgekomen, het staat er niet. Misschien is dat wel veelzeggend. Het is allebei mogelijk. Laat het van u niet gelden dat u nutteloos de aarde in beslag nam. Dat de Heere u nog voeding gaf door middel van zijn woord, maar dat er uiteindelijk geen enkele vrucht op is gevolgd. Dan is het enige dat er gebeurt dat de levensboom almaar zwaarder wordt en daarmee zijn val groter. Een genaderijk uitstel wil de Heere nog geven. Maar dat niet alleen, ook de zegen over het werk dat geschieden mag, opdat straks de engelen zullen uitgaan in die vier windstreken en de oogst zullen thuis brengen en de vruchten aan de Heere zouden kunnen aanbieden. Ja, laat ik het maar gewoon ronduit zeggen, gemeente. Vruchten die de Heere zelf heeft bewerkt. Opdat het ook hier zal mogen blijken dat zijn werk niet ijdel is in de Heere. En dat dat blijken mag op de dag van Christus. Gemeente, ik kom tot de kern van de zaak en daar eindig ik mee. Wat is die vrucht anders? Wat is die vrucht anders dan de vrucht van een schuldverslagen hart? Een zucht naar omhoog, waar wij komen tot de ontdekking. Heere, ik heb geen vruchten. Ik heb geen vruchten. Maar Heere, u hebt ze wel. En u hebt ze in rijke mate. Want het is die wijngaardenier die het gezegd heeft: uw vrucht is uit mij gevonden. Nee, dan gaat het er niet om of wij bij onszelf vruchten kunnen vinden. Als hij ze maar vindt. Als hij straks op die grote dag maar kan zeggen: komt gij gezegende mijns vaders en beërft dat koninkrijk, het welk voor u bereid is, van voor de grondlegging der wereld. En wat zullen dan die gezaligden zeggen, gemeente? Zullen die gezaligden zeggen: ja, dat had ik wel gedacht. Ik heb zoveel goeds gedaan. Nee, die gezaligden zeggen: waar, heren? Waar? Waar heb ik u honger gezien en te eten gegeven? Waar in de gevangenis en u bezocht? Met andere woorden, die gezaligden, ze weten het zelf niet eens meer. Ze hadden het zelf niet eens als een vrucht gezien. Want de allergrootste vrucht is de vrucht die de wijngaardenier zelf heeft aangebracht door zijn reinigend en zijn verzoenend bloed. En die vrucht van hem wordt ons nou in het geloof en door het geloof geschonken, ja, toegerekend. Alsof we zelf in eigen persoon deze vruchten voor de Vader hadden gebracht. Gemeente, hoe nodig is het dan om met dat andere beeld te spreken? Dat beeld van de ware wijnstok van Johannes 15. Hoe noodzakelijk is het dan dat wij in de Heer Jezus geplant zijn, geënt zijn, aan hem verbonden zijn? Want als we in hem mogen zijn en ook in hem mogen blijven, gemeente, oh, dan mag dat de belijdenis zijn van ons hart, maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op Hem, geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. Amen. Gaan we zingen, gemeente van Psalm 92, het zevende en ook het achtste vers, 92, 7 en 8. Onze voorbeden dankzegging betreft, denken we aan de heer Henk Fokkema uit Driebruggen. Hij kwam op nieuwjaarsdag weer thuis uit het ziekenhuis en het herstel verloopt voorspoedig. We denken ook aan mevrouw Dral Hurter uit Bodegraven. Zij kwam weer thuis na een knieoperatie. De operatie verliep gunstig en het traject van herstel zal naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen. Denken we aan echtpaar G. Treur, Hoge Brug, in verband met het overlijden op donderdag 4 januari van moeder en schoonmoeder Kroon te Maassen op 84-jarige leeftijd. En we bidden ook voor de klein- en de achterkleinkinderen. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren in de hemel, wij komen voor uw aangezicht in dankgebed. om u te danken voor alles wat u gaf op deze morgen. Allereerst de genadetijd. We hadden het leven, we hebben het leven. En we hadden de gelegenheid, we hebben de gelegenheid om naar de prediking te horen. We zagen als het ware hoe u ook op deze morgen door de knieën gegaan bent. U die kwam naar deze aarde om alles te doen. In het lijden, in het sterven. Maar ook in het verwerven van die kostelijke gave van de Heilige Geest. Die op de gemeente komt, die uitgestort is en die ook rondgaat en de rijen doorgaat om het hart te raken. Door het woord dat ons op deze morgen is gebracht. Heere, we zien u rusteloos bezig om mensen aan te zetten tot vrucht dragen. En misschien is dit de eerste vrucht van vanmorgen, de eerste vrucht van ons leven, dat we ons leven onderzoeken en dat we komen tot de belijdenis. Heere, eigenlijk is mijn leven niet tot eer van u. Ik heb geen vruchten. Dan is het toch een vrucht. Dan is het een vrucht van een schuldverslagen hart. Want Heere, als wij het niet hebben, dan komen we ermee als het goed ligt bij u terecht. En dan zegt u, o, dat weet ik wel, dat u geen vruchten hebt. O, dat weet ik wel, dat u geen geloof hebt. Maar al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt en dan ook nog een keer mild en overvloedig. Heere, dan wordt onze vrucht uit u gevonden. Wat een rijkdom. Wat een genade. Heer, als wij in het leven blijven steken, als wij niet verder komen, als wij ook in het geestelijke vaak zo ploeteren, we hebben het niet en we zien het niet, we kunnen het niet. Heere, dan ineens, dan zien we daar de wijngaardenier. En wat een werk doet hij. Maar we mogen ook weten, Heere, als u neerbuigt aan onze levensboom, dan is het niet een kwestie van we wachten het dan maar af. Maar dan mogen we weten dat het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkend succesvol zal voortgaan. Want Heren, als het woord ons wordt gebracht, het zal niet leeg tot u terugkeren. Het zal doen wat u behaagt. Heren, geef het ook op deze morgen. Dat de gestadige druppel de steen zal uithollen, dat onze harten in vuur en vlam worden gezet, voor u de borg en zaligmaker. Dan hoeven wij het niet meer te doen, Heren, dan doet u het voor de volle 100%. Geef, Heren, dat we dan in u gevonden worden, niet hebben onze eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Jezus Christus is. Heren, ent ons maar in die wijnstok, dat bent u zelf. Dan komen de vruchten als vanzelf naar voren. Geef het, lieve Heere, dat we dicht bij u zijn, dicht bij u komen, dicht bij u blijven, jong en oud. Dat is het leven, dat is het echte leven. En ook al zou 2018 het laatste jaar zijn van ons bestaan, niet enkel omdat onze levensverwachting beperkt is, maar dat kan ook zijn als we zijn in het midden van onze jaren. Het kan ook zijn als we jong zijn. Dat we zomaar worden weggenomen. Heren, dan nog zijn we de gelukkigste van alle mensen. Want wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Daar kan zelfs de dood niet meer tussenkomen. Maar geef, o God, dat we bereid zijn om u te ontmoeten. Geef, Heere, een vruchtbaar leven, want we hebben het te horen gekregen. Geesteloosheid, onbekeerlijkheid is geen neutraal terrein. Een toestand waarvan we zeggen, nou, dat kan ik nog wel even volhouden. Het is u tot oneer. Geef ons dat te zien. U die zo oneindig veel verdiend hebt, O, geef dat dat ons hart verbreekt en dat het werk van u de zaligmaker in onze harten plaatsvindt, opdat ook ons leven eens bewaard wordt, opdat ook ons leven eens zal zijn tot meerdere eer en glorie van uw onvolprezen naam, want dat is feitelijk het doel. Het gaat niet om ons, het gaat niet om onze zaligheid, het gaat om u en het gaat om u alleen. Heere, maak ons dan allen zalig en word ons te sterk en breng ons aan uw kant en giet uw geest uit in onze harten en doe ons zien dat u het bent die uw werk voltooit. Gedenk aan onze broeder dominee Breuren, geef hem sterkte, geef hem kracht, nu hij geveld is, niet preken kan, had in Dordrecht moeten voorgaan. Geef hem alstublieft herstel en kracht, ook voor aanstaande woensdag, als hij opnieuw geroepen wordt om het woord te bedienen. Geef hem alles wat hij nodig heeft in catechese, in pastoraat, samen met de broeders. Gedenk aan zijn gezin. Gedenk, heren, aan de zieken. Wij danken u, heren, met broeder Fokkema, dat u zijn leven hebt willen sparen. En wij vragen u, geef hem herstel. Samen met degenen die hem lief en dierbaar zijn. Stel hem tot een zegen in het midden van deze gemeente. We bidden ook voor mevrouw Dral. En we vragen u, geef haar herstel. Dat ze in deze weg het oog op u geslagen mag hebben. We danken u voor de middelen die er zijn. Voor de medische verzorging die er is. Wij bidden ook voor echtpaar Treur. En we vragen u, wilt u zelf de trooster zijn, ook wat de kinderen, de kleinkinderen betreft. En deze roepstem ook laten doordringen in ons hart. Wilt u deze familie gedenken, breng ons ook vanavond in de kerk en hoort u het gebed. Gedenk aan uw volk Israël. Wij vragen u om bekering voor dat volk. Want ten diepste bedoelde u dat volk in eerste instantie met die onvruchtbare vijgenboom. Maar heren, u hebt het toch ook beloofd. Eerst de heidenen, maar dan tot heerlijkheid van uw volk Israël. Zo heeft Simeon, die oude Simeon, in de tempel geprofeteerd. Maak ons er deelgenoot van, heren, dat dan gans Israël zal zalig worden. Hoort u ons gebed en neemt gij ons onder uw hoede. In Jezus' naam, uit genade. Amen. We zingen tenslotte van Psalm 95, het vierde vers, Psalm 95, vers 4. Verheft dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.